Zusters, broeders, jongelui, allemaal hartelijk welkom in deze gecombineerde dienst van de CGK en de NGK, waarin dominee Van der Dussen ons zal voorgaan. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. We hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst via de kerktelefoon met ons meemaken en hen die later deze dienst beluisteren via de cassetteopname. Bij de voorbeden is vanmorgen hier in NGK aandacht besteed aan het overlijden van mevrouw Hambarian. En er is voorbeden gedaan voor haar man en kinderen. Er is aandacht besteed aan Henk Huisman, die weer thuis is en nog moet revalideren. Aan Kobi en Gerard van der Linden, die 50 jaar zijn getrouwd. En aan de moeder van Grita Zonnemans, die nu in Eindhoven woont. De collecte is voor het Nederlands Bijbelgenootschap. José van der Plas en Jappe Goud zullen elkaar deovolente op 18 augustus trouw beloven. De zegen van God zal gevraagd worden in een dienst in dit kerkgebouw. Deze dienst begint 's avonds om 7 uur. Mocht u informatie hebben waaruit zou blijken dat we met hen geen zegen kunnen vragen over hun huwelijk, dan zou de kerkraad dit alsnog willen vernemen. We gaan nu zingen Psalm 98. Na votum en groet zingen we gezang 44. Namens de kerkraden wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Amen. Amen.
Laten wij bidden. Het heden zingt inderdaad uw eer, hemelse Vader. En dat doen we blij en dankbaar dat we het met elkaar kunnen doen. En omdat het u toekomt, omdat u God bent en niemand anders. We bidden u of u het woord tot ons wilt richten. Met minder nemen we geen genoegen. Mensenwoorden, die zijn er genoeg. Maar een echt woord van u, Heer, daar zijn we op uit. Dat verwachten we en daar bidden we om. We weten heel goed dat we het niet af kunnen dwingen. Dat u zich in zwijgen kunt hullen. En daarom doen we een beroep op uw genade. Wilt u zo goed zijn om tegen ons te spreken. In deze dienst. In het Bijbelwoord dat we eerbiedig willen laten opengaan. Om Jezus wil. Amen. Ik preek over het kleinste Bijbelboek van het Oude Testament. Obadja. Deel van de 12 kleine profeten, zoals die verzameling waarmee het Oude Testament eindigt, heet. Ik ga het u in zijn geheel voorlezen. Obadja. Het vierde in de reeks die begint met Hosea. De profetie van Obadja. De Heer heeft een bode gestuurd naar alle volken. Ook wij hebben zijn boodschap gehoord. Kom, laten we ten strijde trekken tegen Edom. Dit is wat God de Heer over dat volk zegt. Ik maak van jou een onbeduidend volk, veracht door iedereen. Door je hoogmoed heb je je laten verleiden. Hoog woon je, hoog in de rotskloven. Daar heb je je huis gebouwd en je denkt, wie haalt mij naar beneden? Maar al vlieg je zo hoog als een adelaar, al bouw je je nest in de sterren, dan nog haal ik je neer, spreekt de Heer. Komen er dieven, rovers in de nacht. Ze stelen alleen wat hun van pas komt, maar Edom, jij bent leeggeroofd. En komen er druivenplukkers, niet alle trossen snijden ze af, maar Esau's volk is uitgeschud, zijn schuilplaatsen geplunderd. Bondgenoten verdreven je uit je eigen land. Vrienden hebben je verraden en verslagen. Tafelgenoten lokken je in de val. En je blijft verbijsterd achter. De dag komt, spreekt de Heer, dat ik de wijzen in Edom zal doden, zodat er in het bergland van Esau niemand meer is met enig verstand. De helden van Teman zullen verlamd staan van schrik. In het bergland van Esau wordt iedereen omgebracht. Niemand blijft in leven. Je hebt je tegen het volk van Jacob gekeerd. Geweld gebruikt tegen je eigen broeder. Daarom zul je met schande worden overdekt en voor altijd worden uitgeroeid. Op de dag dat je toekeek hoe andere volken de bezittingen van je broeder wegsleepten, hoe vreemdelingen de stadspoorten binnengingen en het lot wierpen over Jeruzalem, toen was jij zoals zij. Die dag had je je niet mogen verlustigen in de rampspoed die je broeder trof. Je had je niet mogen verheugen over de ondergang van het volk van Juda. En op die dag van angst had je hen niet mogen bespotten. Die dag had je de poorten van de stad niet binnen mogen gaan. Je had je op die dag van onheil niet mogen verlustigen in het kwaad dat mijn volk werd aangedaan. En op die dag van ongeluk had je je niet mogen vergrijpen aan hun bezittingen. Op die dag van angst had je de mensen die vluchtten de weg niet mogen versperren om ze te doden. En hen die ontkomen waren niet mogen uitleveren. Maar de dag van de Heer is nabij voor alle volken. Dan zal met jou gedaan worden wat jij met hen gedaan hebt. Dan zullen je daden op je eigen hoofd neerkomen. Zoals jullie, volk van Jacob, op mijn heilige berg de beker van mijn woede moesten drinken, zo zal ieder volk die drinken. Ze zullen moeten drinken tot ze niet meer kunnen en het zal zijn alsof ze nooit hadden bestaan. Maar jullie vinden een toevlucht op de Sion. De Sion wordt weer een heilige plaats. Het volk van Jacob zal zijn bezetters verjagen. Jacobs volk zal het vuur zijn, Jozefs volk de vlam en het volk van Esau de stoppels. De stoppels gaan in vlammen op, het vuur zal ze verteren en niemand van Esau's volk zal ontkomen. De Heer heeft gesproken. Het volk van Jacob zal de Negev en het bergland van Esau in bezit nemen. Het heuvelland en het gebied van de Filistijnen. En ook de gebieden van Ephraim en Samaria. En Benjamin en Gilead. De ballingen uit Israël, een legermacht geworden, zullen het land van de Kanaanieten veroveren tot aan Sarefat. En de ballingen uit Jeruzalem, nu nog in Sefarad, zullen de steden van de Negev in bezit nemen. De bevrijders zullen de Sion opgaan en regeren over het bergland van Esau. En aan de Heer zal het koningschap toebehoren. Bij deze schriftlezing heb ik Psalm 75 gekozen om te zingen. Een lied waarvan het eerste vers heel bekend is. Ook nog wel vers 4, maar de andere coupletten, ik heb ze zelden of nooit laten zingen. Nu passen ze erbij. Kijk maar naar vers 5. Het is de Heer die in zijn hand een beker heeft die hij vult in zijn heilig ongeduld. En die beker die zegt, vers 6, wordt dan te drinken gegeven aan de zondaren. Nou, zo'n psalm is dus helemaal in lijn met wat we lazen, Obadja. We zullen hem zingen in wisselzang. Vers 1 zingen we allemaal, dan wisselen we af. 2 wordt gezongen door de vrouwen, 3 de mannen. 4 zingen we weer allemaal. Dan weer om beurten vrouwen, mannen. 5 dus vrouwen, 6 mannen. En 7 dus weer allemaal. Dus 1, 4, 7, alle. En de tussenliggende coupletten, eerst vrouwen, dan mannen. Psalm 75.
Zie hier, broeders en zusters, wat ik in deze preek beoog. Ik wil u eerst iets vertellen over de achtergronden van het boek Obadja en aangeven welke belangrijkste items erin voorkomen. Dan wil ik ingaan op de reden waarom dit Bijbelboekje niet zo geliefd en daardoor ook niet zo bekend is. Dat is dat men er nogal wat argumenten voor heeft aangevoerd dat dit nou niet zo erg christelijk is. En dat het daarom niet zo erg past bij de verkondiging van het Nieuwe Testament waar wij voor gaan. Daarna wil ik laten zien hoe Obadja zijn plek inneemt in het geheel van de Bijbel. Hoe het verbonden is met het Oude Testament, maar ook met het Nieuwe. Waarbij ik dan inderdaad ook wil laten zien dat het Nieuwe een stap zet die in Obadja nog niet gezet is. En aan het eind, nadat u veel informatie heeft gekregen, toch ook nog even wat geeft dit nou in handen om te doen. En wat geeft dit nou aan muziek die het hart kan verblijden en troosten? Die vier dingen. Eerst dus achtergronden en inhoud, waarbij ik even inga op de naam, de plaats, de tijd en het adres. Obadja, naam die vaker voorkomt in het Oude Testament, letterlijke betekenis, knecht van de Heer of vererende van de Heer. Verder weten we niks van hem. Wanneer hij leefde niet, wordt verder nergens melding gemaakt van zijn bestaan. Dat maakt het moeilijker om heel erg trefzeker te zeggen, in die en die situatie was het. De plaats, dat is wel belangrijk, omdat je bij de profeten altijd moet kijken van in welk deel van het oorspronkelijke land Kanaan en het geheel van het volk Israël heeft hij zijn dienst verricht. Er waren profeten die typisch in het Noordrijk dienst deden. Een profeet als Hosea. Een profeet als Jesaja, typisch van het Zuidrijk, omgeving van Jeruzalem. En naar alle waarschijnlijkheid is Obadja ook inderdaad een profeet die in dat Zuidrijk zijn werk had. Waarom is dat zo waarschijnlijk? Omdat hij het in deze profetie over de val van Jeruzalem heeft. Jeruzalem, de hoofdstad van het zuiden. Dat was zijn werkterrein, kennelijk. De tijd hangt daarmee samen. Jeruzalem is verwoest in het jaar 586... voor Christus door Nebukadnezar. En naar alle waarschijnlijkheid is dus het drama dat hij beschrijft in de verzen 11 en 12 en 20 een drama dat zich voltrok toen Nebukadnezar de stad innam. De ondergang van het volk van Juda, een dag van angst, dat zal dat wel zijn. Maar, nogmaals, met absolute zekerheid is dat niet te zeggen. Waarschijnlijk. Tot wie is de profetie gericht? Wat is het adres? Dat is vanaf vers 16 het volk Juda. Daar wordt het volk van Jacob aangesproken. Jullie, volk van Jacob. Maar het begin tot 16, daar is het adres het volk van Edom. En Edom, dat is duidelijk buitenland. Nog even het kaartje. Dit is Edom. Behoorlijk ver ten zuiden van de Dode Zee. Duidelijk buitenland. Hier valt het binnen de dikke rode lijn. En dat is de lijn die aangeeft hoe het koninkrijk van Israël eruit zag in de hoogtijdagen van koning David. David heeft een heleboel stukken buitenland onder zijn regime gebracht. Onder andere Edom. Maar dat is maar van relatief korte duur geweest. Edom was eerder buitenland en werd ook vanaf ongeveer 734 voor Christus opnieuw buitenland. En het opvallende is dus dat er profetieën in de Bijbel staan die richting buitenland gaan. is niet uniek. Kijk maar eens naar Jeremia. Jeremia heeft 5 grote hoofdstukken voor alle mogelijke volken buiten Israël. Onder andere de Filistijnen en de Babyloniërs. Deze profetie is dus specifiek voor het volk van Edom. En daarom nu iets meer informatie over Edom. Edom, dat is een andere naam voor Esau. Vandaar dat je in dit boek ook een paar keer de aanduiding het bergland van Esau vindt. In vers 8 en vers 9. Je kunt het in het boek Genesis vinden. In Genesis 36 wordt gezegd wie allemaal de nakomelingen van Esau waren. En dat blijken de Edomieten te zijn geweest. En daarmee wordt het een volk dat interessant is, omdat het broedervolk is van Juda. Jacob en Esau, de twee broers, die vind je hier terug. Maar dan op de schaal van twee volkeren. Vandaar ook dat Juda hier wordt aangesproken als volk van Jacob in vers 16. Twee broers, twee broedervolken. En dat zorgt voor een heleboel complicaties in de relatie waar ik zo meteen verder op inga. Daarvoor moet ik nog even de kaart erbij pakken. Zoals gezegd, buitenland, maar in de tijd van koning David is Edom onderworpen aan Israël. En dat correspondeert met wat u in Genesis vindt als de bekende belofte dat de oudste aan de jongste dienstbaar moet zijn. In plaats van dat de oudste Esau de eerste viool speelt, moet hij de tweede viool spelen. Dat is dus ook gebeurd in de geschiedenis. Ten tijde van David moest Edom de tweede viool spelen. Maar waar Obadja mee te maken heeft, is met de situatie dat Edom het juk van Juda heeft afgeworpen. Ook dat staat in Genesis 27 vers 40. En vanaf 734 voor Christus was Edom dus weer onafhankelijk en heeft het alles gedaan wat het kon om de eerste viool weer te gaan spelen. En Obadja maakt mee dat dat grandioos lukt. Want als Jeruzalem dan verwoest is, dan, en dat is de klacht van Obadja, dan doet Edom onvoorstelbaar vrolijk mee om de citroen nog verder uit te persen. Ze hebben met heel veel leedvermaak de Edomieten en medewerking de val van Jeruzalem bewerkstelligd. Aangenomen wordt dat er een paar compagnieën in de legers van Nebukadnezar Edomieten waren. En je kunt je voorstellen met wat een duivels genoegen die Edomieten daar hebben huisgehouden. Eindelijk wraak op die verfoeide koning David. Eindelijk wordt het onrecht dat Jacob zo sluw had binnengehaald met die schotel linzenmoes ongedaan gemaakt. Die rode lijn die is dus al in de tijd van Obadja, als we ervan uitgaan 586 voor Christus, heel lang, eeuwenlang ongedaan gemaakt. En nu is het eigenlijk het drama compleet. Jeruzalem hier ongeveer verwoest en Edom doet eraan mee. En zo wordt dan ook de inhoud van de profetie bepaald door vooral oordeel over Edom. Het laatste woord is aan de Heer die zegt, dit laat ik niet op me zitten. Dat ze zo verschrikkelijk tekeer zijn gegaan. En dat wordt Edom aangezegd hier. Daarmee, met die boodschap, moet een bode naar de Edomieten toe. Dat vindt u in het begin van het boek. Dat loopt tot en met vers 16 en ook in vers 18 nog. En daarna, vanaf vers 17 en 19, vind je als keerzijde van het oordeel het herstel van Jeruzalem. En dan eindigt het heel triomfantelijk met dat uiteindelijk de Heer koning wordt over het gebied van Edom. En dat hoort weer bij het belangrijke punt dat de profetie Obadja ook het motief van de dag van de Heer kent. Dat is echt belangrijk. Je vindt in een aantal profeten als een dominant item de dag van de Heer is aanstaande. De dag waarop de Heer orde op zaken komt stellen, recht komt zetten wat in de geschiedenis mis is gegaan. En dat is voor de boosdoeners slecht nieuws. Er zijn profeten waar speciaal de boosdoeners in Israël worden aangesproken. In dit geval zijn het dus de boosdoeners van Edom die worden aangesproken. Als nou catechisatie was, zou ik even stoppen, even wat drinken en even kijken van duidelijk of zijn er wel dingen. Ik zou het ook vreselijk leuk vinden om dat te doen, maar ik ben wat gejaagd. Ik heb zoveel te vertellen en om Obadja in tweeën te knippen, dat is ook weer niet zo'n succes, want dan gaat het geloof ik pas in september verder. Dus ik kies toch maar voor doorgaan, maar misschien na afloop. Ik wil toe naar het meest interessante punt eigenlijk van Obadja. En dat is dat het een sfeer ademt waarvan veel bijbellezers en onderzoekers hebben gezegd, is dat nou wel zo christelijk? Dat is een kritiek die past in het schema dat het Oude Testament toch wel behoorlijk anders gekleurd is dan het Nieuwe Testament. Als je het Nieuwe nou beschouwt als een boek dat de liefde van God predikt, dan kom je in het Oude Testament toch wel vaak dingen tegen als dat er zoveel wraakzucht is, dat er ook gevoelens van haat een uitweg vinden en dat het zo ontzettend nationalistisch is. Ik loop dat even mee, van achter naar voren mee door. Nationalisme, ja, zeggen bijbellezers en bijbeluitleggers. Dit is toch wat bekrompen, dat Juda helemaal vanuit zichzelf denkt, wordt niet bij stilgestaan wat het voor Edom betekende dat het door David ooit onderworpen is geweest, wat ook niet zachtzinnig zal zijn gebeurd. Het is toch wel erg gedacht vanuit die enge idee van Juda, Juda, Juda. Nationalistisch. En in het Nieuwe Testament hebben we dat gelukkig niet meer. Dan is de grenslijn tussen Joden en niet-Joden immers uitgewist. Toch ook wel idee dat hier erg wraakzuchtig wordt gesproken. Dat het een profeet is die met een behagen uitroept, Edom, je zult eraan moeten geloven. En wat moet je daarmee aan als Jezus zegt, heb je vijanden lief? En dan het punt van de haat. Dat er gesuggereerd wordt, er zit een emotie van haat in deze woorden. De haat tegen een broedervolk dat eigenlijk altijd een concurrent is geweest. Haat in plaats van solidariteit met Edom. Dat zijn geen dingen waar je je makkelijk van af kunt maken. Het is eerder zo dat die kritiek die je op veel punten van het Oude Testament kunt toepassen, je kan bezighouden. Zo je zegt van, wringt dat niet met de verkondiging van Christus. En tegelijkertijd heeft de kerk eeuwen geleden de principiële beslissing genomen om te zeggen, nee, ook het Oude Testament is woord van God. En na de nazi-tijd, waarin het Oude Testament eruit werd geknikkerd, omdat de nazi-christenen zeiden, alleen het Nieuwe Testament is woord van God. En we hebben met die malle geschiedenis van de Joden niks te maken. Jezus is een Ariër en geen Joods. Na de nazi-tijd heeft de kerk als een haas die beslissing bevestigd. En gezegd, het hoort er waarachtig in, het Oude Testament. Dat is de mainstream van het christelijk beleiden. Het Oude Testament is evenzeer woord van God als het Nieuwe Testament. Maar daar maken we het ons niet makkelijk mee. Ik wil in deze preek proberen om iets te laten zien van hoe er inderdaad spanning zit tussen Oude en Nieuwe, maar hoe er ook een diepe harmonie is tussen Oude en Nieuwe Testament. En zo is dit ook een preek die iets meer wil dan alleen maar Obadja voor u ontvouwen. Vandaar Obadja in de Bijbel. En dan begin ik met Obadja in het Oude Testament, omdat je toch ook de diepere verbanden moet kennen om iets zinnigs te kunnen zeggen over die haat en die wraakzucht. Waar het om draait is dat Esau en Jacob, Edom en Juda een dubbele relatie hadden. Een relatie met dubbelheid, niet eenvoudig, niet simpel, maar gecompliceerd met twee lagen. En de ene laag die is in dat eigenaardige feit besloten dat Esau niet verkoren is en Jacob wel. Dat Esau de tweede viool moest spelen. Een paar jaar terug heb ik over Jacob en Esau gepreekt. En u herinnert zich wellicht de verwikkelingen die in die geschiedenis aanwezig waren. Dat speelt continu een rol. Ik heb al genoemd dat David Edom overwon. En dat is natuurlijk inderdaad een bron van spanningen geweest tussen die twee volken. En tegelijk, dat is het ingewikkelde, is het niet enkel maar haat en nijd geweest. Je vindt in het Oude Testament ook nadrukkelijk toch een beklemtoning ervan, maar we hebben wel iets met elkaar. En dat heb je al in die ontroerende scène van Esau en Jacob na die onvoorstelbare ellende dat Jacob verbannen moest worden omdat hij Esau zo'n onvoorstelbare boze truc had geleverd. En dan verzoenen ze zich na het tafereel aan de Jabok, een van die ontroerende verzoeningsgeschiedenissen in het Oude Testament. Jacob doodsbang voor zijn broer en Esau die hem omarmt. Prachtig. Dat is heel typerend voor het Oude Testament. Ja, want we zijn toch broers. Heel prachtig komt dat ook tot uitdrukking in Deuteronomium. Moet even kijken, want het is echt een belangrijk stukje om gevoel te krijgen voor hoe wraakzuchtig is Obadja. In Deuteronomium 23 vers 8 vind je namelijk een bepaling waarin respect wordt gevraagd voor de Edomieten. Edomieten moet u met respect behandelen, want dat zijn uw broeders. Dat is de tweede laag in de relatie. De verkiezing van Juda speelt een rol die voortdurend tot spanningen leidt. Maar ze blijven toch broers. En zo heeft de Heer het kennelijk ook bedoeld. Dat mensen leren leven met verkiezing, maar dat ze elkaar toch ook daarin blijven respecteren en van elkaar blijven houden. En je vindt dat dus ook als inzet in het Oude Testament. Het zijn broers en ze hebben recht op ons respect, maar we kunnen er niet omheen dat God Jacob heeft uitverkoren en Esau niet. En hoe komt het nou dat in Obadja zo'n andere toon wordt aangeslagen? Dat is de loop van de geschiedenis waarin die relatie eigenlijk ontspoord is en waarin dat dubbele teniet is gedaan. Je zou ze het beste kunnen vergelijken, die twee in de tijd van Obadja, met Kain en Abel. Nu is Juda terug in de rol van Jacob bij de Jabok. Heel kwetsbaar. Edom is sterker dan Juda. Dat heeft ook te maken met de ligging van Edom. Toch nog even het kaartje. Je kunt aan de kleuren zien dat het hier heel hoog is. Er is in de profetie ook sprake van rotskloven. Ze waren een veel minder gemakkelijke prooi voor vijanden. Edom heeft zich, nadat het onafhankelijk geworden is, lang weten te handhaven in de heksenketel van het Midden-Oosten. En Juda niet. Juda is zwak, valt een slachtoffer aan Nebukadnezar. En nu zie je eigenlijk dat de rollen dus zijn omgekeerd. Nu is Edom toch sterker dan Juda. En daar maken ze op een afschuwelijke manier misbruik van. Het wordt een soort Kain en Abel. Kain die Abel doodslaat. En de Heer die aan Kain vraagt, van waar is je broer Abel? En Kain die dan zegt, ben ik mijn broeders hoeder? Dat vind je hier ook. Ben ik mijn broeders hoeder? Nee. En met wellust doen ze mee aan de verwoesting van Jeruzalem. Dat is er gebeurd. Edom is genadeloos geworden. Edom laat die diepere laag los van het broedervolk. Edom kijkt alleen maar naar de vernedering die het ooit ondergaan heeft. En op dat eenzijdige spoor gaat het verder. En van daaruit wordt Edom inderdaad bezield door een hele diepe haat. En wat je nu kunt zeggen is dat in het Oude Testament die genadeloosheid waarmee het volk van God wordt aangepakt, dat die de Heere God zo kwaad maakt. Ik kan daar nu niet verder op ingaan, maar in een heleboel profetieën vind je dat. Dat God zegt, ik heb het aan de stok met Juda. Want dat volk, dat is door en door onbetrouwbaar. Net als zijn stamvader Jacob. Maar op het moment dat de Heere God Juda aanpakt, komen er andere volkeren die zeggen, mooi, wij helpen een handje. En dan wordt de Heere God kwaad en zegt hij, afblijven. Want dit is een ding tussen Juda en mij. En daar mogen jullie niet in mengen. En het blijft mijn volk. En dat ik mijn kind een verschrikkelijk hard pak slaag geef, dat doe ik om bepaalde redenen. Maar als jullie je ermee bemoeien, gaat het mis. Want jullie willen om een andere reden dat volk een pak slaag geven. En dat wil ik niet. En zo vind je in het Oude Testament dat God zich woedend maakt op al die volken die van de situatie misbruik maken. En die in feite de verkiezing van het volk van God ongedaan maken. Wat je ziet gebeuren is, om het maar zo te zeggen, dat Edom verandert van een naam in een merk. Ik bedoel dit, aspirine. Dat is een merk geworden. Maar ooit was het een naam, een eigen naam. Niemand denkt daar meer aan. Aspirine is een merk geworden voor middelen die je neemt als je hoofdpijn hebt. Zo is Edom in de loop van de Bijbelgeschiedenis ook een merk geworden. Het merk van antisemitisme. Waarin de broederlijkheid, waarin het respect voor de uitverkiezing van God totaal ontbreekt. En het opvallende is nu dat dat dan ook niet meer gebonden is aan het volk. Daar moet je eigenlijk van af. Dit is een profetie die uiteindelijk niet etnisch is, gericht op het volk. Dit is een profetie die op het antisemitisme gericht is. En heel prachtig zie je dat ook terug in het vervolg van de kanon. Na Obadja komt Jona. En daarin vind je exact het spiegelbeeld. Want daar is Jona degene die handen wrijvend het oordeel aan Nineveh aanzegt. En dan is Jona degene die gaat zitten wachten tot vuur en zwavel die misdadige Assyriërs zullen treffen. En dan is Jona des duivels als God erbarmen heeft. Het is heel bijzonder dat Jona volgt op Obadja. Dan zijn de rollen precies gewisseld. In Jona is de profeet Jona een soort Edomiet geworden. Die duivels plezier heeft als de vijand eindelijk wordt aangepakt. En daar keert God zich dus tegen, niet Nineveh, maar tegen Jona. En daar is het, ben jij terecht vertoornd? Mag ik soms barmhartig zijn? Barmhartigheid, daar gaat het om. Jona is een soort Edomitische Jood geworden. Het is een merk aan het worden. Het merk van genadeloosheid. Het merk van alleen nog maar haat. En de behoefte om kwaad met wortel en tak uit te roeien. En om wraak te nemen. Als je dat in aanmerking neemt, dan krijg je een ander beeld. Dan vind je in Obadja eigenlijk veel meer de boodschap dat God zijn volk niet te gronden laat gaan, ondanks alle zonden die het volk heeft begaan. Het is eigenlijk de tekst van Jezus dat de gemeente, dat die nooit aan het dodenrijk zal worden prijsgegeven. En de meest gevoelige tekst is wat dat betreft die tekst vrij aan het eind van het boek, waarin het erover gaat dat ook Juda de beker heeft moeten drinken. Jullie volk van Jacob hebben op mijn heilige berg de beker van mijn woede moeten drinken. Het is niet zo dat de Bijbel langs etnische lijnen loopt. De Heere God is een rechtvaardig God die ook zijn eigen volk, als het om boosdoenerij ging, geweldig hard heeft aangepakt. Zo zal ieder volk die moeten drinken. Maar het is niet zo dat je dan God een handje mag helpen. Dat is eigenlijk de boodschap. Het blijft mijn uitverkoren volk. En daar moet je met je handen van afblijven. En in tegendeel, dat had je daartoe moeten aanzetten om je over dit uitverkoren volk te ontfermen, nu het zo verschrikkelijk hard wordt aangepakt. Dat zit in het Oude Testament. Nu nog het Nieuwe Testament, waarbij ik wil aanduiden hoe belangrijke overeenkomsten ervoor zorgen dat je ook inderdaad kunt zeggen, ja, dit is een geheel met het Nieuwe Testament. Het is ook niet waar dat je het Nieuwe Testament los van het Oude kunt lezen. Het Nieuwe Testament is helemaal vol van herinneringen aan het Oude. Ik noem er voor wat betreft Obadja 3 op. In vers 3 en 4, door je hoogmoed heb je je laten verleiden. Maar al vlieg je zo hoog als een adelaar, al bouw je je nest in de sterren, dan nog haal ik je neer. Ook weer Edom als merknaam. Dit is een volk dat de hoogmoed belichaamt. Zoals er ook in het Oude Testament zo vaak tegen de hoogmoed gepredikt wordt. En hoe komt dat terug in bijvoorbeeld Lucas 1, vers 51, in de lofzang van Maria? Heersers stoot hij van hun troon. Wie gering is, geeft hij aanzien. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. De lofzang van Maria in Lucas 1 is helemaal aansluitend bij wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En God buigt zich diep voorover naar de nederige. Tweede motief in Obadja dat terugkeert in het Nieuwe Testament vind je in vers 8. De dag komt dat ik de wijzen in Edom zal doden. Let daarop, Edom stond bekend als een volk dat nogal wat intellect meebracht. Wijzen, mensen met diepe inzichten die iets te vertellen hadden waar je wijzer van kon worden. Zoals u weet is het Oude Testament daar vol waardering voor, mits die wijsheid gegrond is op de vrezen des Heren. En wijsheid die zich aandient als een soort surrogaat, dan heb je God niet meer nodig. Daar wordt in het Oude Testament altijd heel kritisch over gedaan. En in het Nieuwe Testament niet minder. Zo vind je in 1 Korinthe 3 bij Paulus uitdrukkingen die als twee druppels water lijken op wat hier in Obadja gezegd wordt. Wijsheid die wil concurreren met God, een filosofie waardoor je Christus niet nodig hebt. Daar wordt in het Nieuwe Testament korte metten meegemaakt. Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden. Pas dan kan hij wijs worden. Wat in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God. Want daar staat geschreven, hij vangt de wijze in hun eigen sluwheid. Als wijsheid een instrument wordt om je God van het lijf te houden, en dat was het bij Edom, dan kan de Bijbel er niks mee. Als wijsheid een instrument wordt om je Christus van het lijf te houden, het Nieuwe Testament, kan God er niks mee. Wijsheid, intellect, wil functioneren binnen het leven met de Heer. Derde motief, en dat is waar het in Obadja eigenlijk om draait, en dat is die genadeloosheid. In vers 14, jullie hadden de mensen die vluchten de weg niet mogen versperren om ze te doden, en hen die ontkomen waren niet mogen uitleveren. Hier, zegt God, is het misgegaan op de ontferming. Mag 100 keer waar zijn dat Israël het verdiend had. En jullie hadden die afgebeulde mensen moeten helpen. Nou, en als je dan in Matteüs 25 kijkt, de beroemde reden van de Heer Jezus, waarin hij het oordeel benadert, met die woorden dat het erom gaat dat je voor de hongerigen en de dorstigen en de gevangenen, dat je in hem de minste of de geringste broeder van Christus waarneemt en die wilt bewijzen ontferming en barmhartigheid. Als je naar Matteüs 25 kijkt, dan zie je, hé, dat is het verbindende. Eigenlijk vind je in Obadja ook de ontsteltenis over de totale gemis aan humaniteit. En vind je in Matteüs 25 die ongelooflijke uitspraak dat als de minste broeder van Christus tot je komt, dat je dan geroepen bent om die ontferming te bewijzen. Zo vind je toch hele duidelijke lijnen waardoor je ziet, ja, Obadja en het Nieuwe Testament, die zitten helemaal aan elkaar vast, hebben duidelijk overeenkomsten. Een zeer belangrijk verschil waarin je kunt zeggen, kijk, daarin is het Nieuwe Testament nou echt beduidend een stap verder gegaan, heeft die nieuwe stap gezet. Dat is het verhaal van de beker. De beker der gramschap, van woede die Israël moest drinken en zo alle volkeren. Zeg niet, dat is nou iets waar we niks meer mee te maken hebben. Het komt in het Nieuwe Testament terug bij Jezus zelf, die ook de beker moet drinken. De beker van het lijden in Gethsemane. Maar het opzienbarende is natuurlijk dat de beker hier te drinken wordt gegeven aan de enige die nou net geen zondaar was. En dat is het diepe geheim van de verzoening van de zonde. En dat is wat het Nieuwe Testament doet voor iedereen, ook voor Edomieten, zeggen: die beker, die kan aan jou voorbij gaan. Want Christus wil in jouw plaats lijden. Dat is ook de beker van het avondmaal. Edomieten aan het avondmaal. Dat is voor Obadja nog een brug te ver. Dat is in het Nieuwe Testament in Christus werkelijkheid geworden. Dat is de evangelie van Paulus. Voor Joods en niet-Joods. Hoewel ook Paulus blijft vasthouden op een ingewikkelde manier aan die verkiezing van Israël. Maar toch, nu zijn er ook Edomieten om Christus wil welkom aan de tafel van de Heer. Dat is die beker. En dat is dus het, inderdaad het nieuwe van het Nieuwe Testament. En dat maakt dus dat je ook niet in het oude en in Obadja mag blijven steken. Dit moet je helemaal op je in laten werken. Het oordeel over de inhumaniteit. En dan verder gaan en horen. Maar uiteindelijk heeft Christus hem willen leegdrinken. Helemaal leeg. Na Christus zing je Psalm 75 anders dan voor hem. Kort tenslotte. Wat kan je nou hieruit meenemen om te doen? En wat kan je hieruit meenemen als iets dat je hart beroert? Ik zou zeggen, vooral als het gaat om je handen, die enorm indringende opdracht: verzacht het lijden. En ga niet mensen die moeten lijden ook nog eens nadragen dat dat wel eigen schuld zal zijn. Dat mag nooit. Als mensen al getroffen worden door oordeel van God, staat het niet aan ons om nog eens extra zout in de wond te wrijven. Denk jezelf aan de houding ten opzichte van aids-slachtoffers. Je vindt nog wel eens een zelfgenoegzame reactie, zeer ten onrechte, omdat het ook helemaal niet meer een kwestie is van gevolg van eigen gedrag. En je vindt nog wel eens een reactie, maar ja, dat hebben ze ook aan zichzelf te wijten. Zo mag je als christen niet praten, dat is edomitisch. Dat mag nooit. Al zou het zo zijn, al dragen mensen het oordeel over hun zondig leven in zichzelf mee. Al zou het zo zijn, wat niet altijd het geval is. Al zou het zo zijn, dan nog. Het is edomitisch om dan erbij te staan met een streng gezicht en zeggen van: dat is oordeel, verdiend. De christelijke kerk kan van Obadja leren om barmhartig te zijn als er geleden wordt. Een oproep: verzacht lijden, maak het niet groter. En het hart, ja, dat is toch wat Paulus zegt: als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Juda, een volk van slechte mensen, door God keihard aangepakt, maar het bleef Gods eigen volk. En God had het zo in zijn hart gesloten dat hij het niet verdroeg dat Edom erop lossloeg. En dat wil Obadja ook zeggen: als God voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Uiteindelijk is dat het belangrijkste in het leven. God heeft mij in zijn hart gesloten. En dan komt het goed. Dan mag je vertrouwensvol leven en sterven. Wat er ook zich aan narigheid op jouw leven stort. Dat lijkt mij de geweldige troost van het boek Obadja. Amen. We gaan gezang 107 zingen. Gekozen vanwege het appel om nederig te zijn en niet hoogmoedig. En ook vanwege die briesende leeuw die in 1 Petrus 5 genoemd wordt. En het schuilen bij de Heer die als enige ons kan bewaren voor de ondergang. We zingen hem in wisselzang. Vers 1 en 4 zingen we allemaal en 2 de vrouwen, 3 de mannen. Gezang 107.
De collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap wordt nu gehouden. Laten wij bidden zoals onze Heer het ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons nu ons geloof belijden en daarna een loflied zingen uit de eigen bundel, lied 131. Maar eerst wil ik namens u de geloofsbelijdenis uitspreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden. opgevaren naar de hemel. En die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.